Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Welkom alweer bij aflevering 34 of aflevering 5 van de nieuwe serie. Het is maar net hoe je het bekijkt. We hadden twee dingen beloofd en die gaan allebei niet door. 1. Ik had jullie beloofd, die is ziek.
Ja, schuif ik maar weer aan.
Ja, dus we moeten met jou doen, Jody.
Ja, sorry.
En wij hadden Tim van der Wiel beloofd. En dat is mijn schuld, want mijn agenda werd een ramp. Dus we moesten gaan schuiven. En die komt de andere keer aan de beurt. Dus vandaag hebben we Suzanne van Nierop, hoofdredacteur van Adformatie. En vanmorgen was bij ons in de groepsapp kwamen de kerstcommercials alweer langs. Heb jij er al wat van gezien?
Ik heb ze niet allemaal kunnen bekijken. Maar van de week... Gisteren is geweest, vrij kort dag. En viel ik ineens zo halverwege in de Albert Heijn reclame. En die herkende ik niet direct als dusdanig. Maar je kent mij een beetje. Ik ben wel een zakker voor feel good en emo. Dus die kwam wel binnen. Hij was ook wel heel herkenbaar. Vader, geen contact met dochter. Dat gaat niet voor mij persoonlijk. Laat ik dat even meteen aangeven. Maar,
je hebt geen dochter.
Ik heb geen dochter, ik heb twee zoons. Het was wel heel herkenbaar. En dus werkte die wel. Ik vond het knap. Ik las net even heel kort door amateurs geacteerd. Las ik net heel kort. Wist ik niet. Dus ik ga nu met andere ogen daarnaar kijken.
Ja, ik vond dat wel een van de knapste. Ik vond het over de gehele linie een beetje tegenvallen.
Want het zit op product.
Slechte verhaallijntjes, weinig optimisme. Dat had ik toch voor gekozen, denk ik, na zo'n jaar.
Ja, deze
iets
tijd.
Opbeurender, iets vrolijker.
Positieve noot.
Gezellig aan tafel. Wat je ook wel zag, en ik denk dat de Aldi begon ook met een mooi verhaaltje. En ineens, ploep, aanbiedingen. Ja, vind ik toch, voor hun merk vind ik dat wel goed.
Wel sterk, ja.
Ja. En Plus heeft altijd een mooi verhaaltje, maar ik vraag me altijd af, wat heeft die supermarkt daar dan aan? Het wordt er ook een beetje gimmicky bij hen of zo.
Je gaat ze herkennen van een gave kerstcommercial of mooie. En die raakt je dan wel. Ja, maar wat doet dat dan meer met je als boodschapper? Ja, dat vraag ik me.
En ik zie ze ook maar één keer per jaar. Dat is dan. En voor de rest het hele jaar dan gaat het volledig langs me heen wat het merk doet.
Ja. En waar wachten we nog op? Wat gaat nog komen?
Staatsloterij. Dit waren natuurlijk alle supermarkten. Ja. En die zijn onder elkaar gezet op Adformatie. Maar ik kan niet aan de indruk onttrekken dat er gewoon een beetje minder geld was.
En dat, of geen bureaus. Dat, volgens mij is dat ook een...
Er zijn wat wissels hier en daar op komst. Indie stopt er mee bij Aldi.
Ja.
Daar vindt de pitch plaats. Ja, ik denk niet dat het is. Ik denk dat het gewoon... Dirk zei het ook al, van... Wij kiezen ervoor om geen kerstcommercial te maken voor zoveelste jaar op rij.
Ja.
Omdat we dat door moeten berekenen. Onze klanten willen scherp geprijsd blijven.
Ja. Zullen mensen nou anders boodschappen doen? Naar aanleiding van zo'n kerstcommercial?
Geloof ik niet.
Nee, hè? Jij niet in ieder geval, als ik zo naar je kijk.
Liefst zo weinig mogelijk boodschappen in die tijd, als je niet echt vindt.
Ja, precies. Nou, we wachten dus nog op Staatsloterij en de HEMA, waarschijnlijk.
Ja, die is ook al geweest. Die heb ik zelf nog niet gezien, maar daar hoorde ik een collega wel enthousiast over. Maar ik weet niet.
We gaan ze aandachtig bekijken. We zullen er ongetwijfeld nog vele gaan tegenkomen. Ja. Dan heeft Jumbo de 4 zelfs.
Ja, allemaal kleintjes. Je ziet wel even Frank Lammers, maar ook zij gaan redelijk snel door naar de aanbiedingen en waar het om gaat. En ik vind het aan de ene kant verstandig, want je maakt wel duidelijk waarvoor het is. Aan de andere kant vind ik het ook wel jammer.
Ja. Ja.
Als liefhebber gewoon van mooie verhalen. En weet je, alles zit gedurende het hele jaar zit het allemaal al zo erg op de conversie en de activatie en weinig op het merk. En dat ene moment van het jaar dat we dan even uitpakken, dan ben ik als liefhebber toch teleurgesteld.
Ja, dat snap ik ook wel.
Terwijl het misschien best een goede keuze is en allemaal te verdedigen valt. Maar we gaan het vandaag hebben over de verhouding tussen redactie en commercie. En dat vindt de aanleiding een paar maanden geleden werd ik gebeld door iemand van een vaktitel. Mm. Ja, best wel boos was op mij. Waarom wij nooit adverteerden bij hen.
Als bureau?
En waarom ik niet naar... Dat was een van de Rotterdamse netwerkborrel of zo. Waarom ik daar niet naartoe kwam. Nou ja, ik kreeg die mails ten eerste van hun salesafdeling en niet van de persoon die mij belde. Dus ik voelde me niet persoonlijk aangesproken om te reageren. Want het was gewoon een salesmail. En salesmails, mag ik negeren, lijkt mij.
Lijkt me ook, ja. Prik je
erheen. En toen dacht ik ook van het is eigenlijk best wel gekkig dat je daar boos om wordt. Want wat zij stelden van we nemen wel altijd jullie persberichten over als je een nieuwe klant gewonnen hebt of als er een nieuwe campagne is. Waar ik van, ja, dat is jullie redactionele vrijheid.
Ja, dat moet je
keuze
doen.
Om, ja. Maar ik zat later ook te kijken, na te denken van ja, is dat wel zo bij vakmedia?
Mm.
Kijk, heb je er niet belang bij als industrie dat die vakmedia overeind blijven? Heb je daar dan niet de verantwoordelijkheid?
Om ook financieel bij te dragen.
Ja, misschien
zekere zin, hoe dan ook.
Ja, ja. Dan vind ik dit niet helemaal de manier om het gesprek te starten. Want ja, bij mij, ik heb ook aan haar gevraagd van, joh, misschien moet je even het gesprek opnieuw beginnen, want dit is niet...
Ja, rewind, even ja, nog een keer. Ja.
Dit werkt niet, maar ik begrijp je punt ergens wel. Ja. Maar goed, dat is het onderwerp waar we het vandaag over hebben. En Elon Musk is natuurlijk iemand die, die graag in het nieuws is. En die toegeeft dat hij zelf domme tweets plaatst.
Ja, die was groot in het nieuws.
Ja, laten we even een fragmentje instarten waar het dan om gaat.
If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f*** yourself.
Duidelijk.
Ja.
Ja. Ja, dit was, hij werd geïnterviewd, een event, New York Times.
Ja.
Nou ja, haakje is natuurlijk alle adverteerders. De grote partijen als Disney die nou ja, hebben aangegeven, we boycotten op dit moment X, het platform, vanwege een, nou ja, een tweet wat hij, waar hij op reageerde.
Ja.
Nou, ik denk dat iedereen dat wel redelijk heeft meegekregen. Daar reageert hij dan zo op.
Ja. Ja, het is in ieder geval spraakmaker. Het is niet saai. Het is nooit saai met een man.
Nee, nee, dat is, dat is zeker waar.
Ja, ik weet. Ja, wat vind jij ervan?
Nou, als je dan niet. Als je. Ik bedoel, nu luisteren mensen daarnaar, maar als je zit te kijken. Ik zit wel naar een rare snuiter te kijken. Dat is toch het eerste wat ik denk. En daarnaast heeft hij wel ergens een. Nou ja, het recht om dit te zeggen.
Ja.
Misschien een mooi moment om de eerste stelling erin te knallen.
Ja. Je moet als uitgever nooit zwichten voor dreigende adverteerders. Natuurlijk heel vaak dingen meegemaakt. Hè. Bij Vandaag Insight is er in Nederland een beetje koplopen mee. Dan is er weer ophef en hebben ze weer iemand beledigd. En dan trekken adverteerders zich weer terug voor, nou, wat is het, anderhalve week.
Ja. Ja, wat vinden we daar dan van?
Ja, kijk, je kunt je ten eerste afvragen, is X een uitgever? Zij vinden zelf van niet.
We vergeten helemaal het nieuws, Jos.
Ja, nou ja, dat maakt er niet uit. Nee. Pakken ze wel.
Vind ik hele mooi. Nee, ja, kijk, het is... Kijk, dit is natuurlijk lekker. De media duikt hierop. Laten we daar eerst dus mee beginnen. Op wat een Elon Musk natuurlijk uitkraamt. Nou, als je dan helemaal uitzoomt en inderdaad naar het spel kijkt tussen uitgever en adverteerder. Ja, die staat onder druk natuurlijk.
Ja.
En dat ja, werkt het dan wat hij zegt? Ja, voor de korte termijn waarschijnlijk wel. Ik ben niet meer zo'n twitteraar. Jij wel. Je zit nog veel op het platform.
Ja, het is niet leuker op geworden.
Nee?
Nee. Nee, kijk wat volgens mij een beetje het punt is. Je kan op verschillende manieren naar kijken. Ik heb ook een blog geschreven over de scheiding van commercie en redactie. En hoe moet je daar nou kijken? Dan gaat het erom of je als uitgever een rol hebt in wat goed en slecht is. Dat is een beetje het fundament van dit soort discussies. Elon Musk zegt, we hebben geen rol. We laten alles vrij.
Ja, free speech. Vindt hij belangrijk.
Ja. Nou, je zou ook kunnen zeggen, als je een ander perspectief kiest van free speech, als jij niet openbaar maakt wie je bent, en dus voor 80% anonieme accounts erop hebt staan, met overmatig extreem rechtse drek. Wat is dan het evenwicht der dingen?
Ja.
En daar kan ik mij best voorstellen dat jij als adverteerder zegt, daar heb ik geen zin in om daartussen te staan. Dat is ook het recht van de adverteerder.
Ja. Dus het gaat om die balans tussen free speech aan de ene kant en de afhankelijkheid van adverteerders aan de andere kant.
Ja.
Daar ergens. Maar is die heel duidelijk in?
Hij is daar heel duidelijk in, maar die adverteerders zijn ook heel duidelijk.
Ja. Ja. Heeft dat dan een toekomst, is dan de vraag?
Nou, dat lijkt me niet.
Nee.
Kijk, ik dacht in het begin bij Elon Musk. Kijk, je kan zeggen van die man wat je wil, maar als je ziet hoe hij dat Tesla heeft gebouwd, is wel gewoon knap.
Ja.
En ik dacht nu van, ja, je gaat toch niet voor Jan Lul zoveel geld in een platform steken?
Ja.
Dus ik dacht, ik heb ook zo'n blauw vinkje aangevraagd. Hè, gewoon omdat ik benieuwd was van, wat krijg je nou?
Mm-hmm.
Laat ik me eens voordeel van de twijfel geven.
Ja.
Nou, ik heb nog helemaal niets gezien. Echt 0,0 aan waarde. Echt niks.
Heb je het blauwe vinkje?
Ja. Ja, en ik had gedacht, dan heb je misschien niet al die shit. Dan is je content beter, is je advertising relevanter of of krijg je geen advertising.
Ja.
Het maakt echt geen ruk uit. Ja. Dus je betaalt voor helemaal niks.
Ja.
Behalve in het begin, maar ook dat is weg, lijkt het. Toen ik dat net had, de eerste maand, leek het wel als ik iets deelde dat ik meer bereik had.
Ja.
Daar leek het wel even op.
Ja.
Maar ik heb het idee dat ook dat weer teruggedraaid is. Omdat ik geen content maak die de extreemrechtse drek aanzwengelt.
Ja, ja, snap ik.
Dus ik overweeg wel sterk om eraf te gaan, eerlijk gezegd.
Is er een toekomst voor X?
Ja, kan. Kijk, ik kan morgen besluiten om te zorgen dat iedereen zich moet legitimeren bij platform.
Ja.
Hij kan ervoor, kijk, het wordt ook helemaal niet gemodereerd. Hè. Nee. Alle mensen die modereren zo'n beetje ontslagen. Er zit nog maar één persoon op heel Nederland.
Mm.
Ja, als je dat vergelijkt met LinkedIn, hoe intensief zij dat doen, kun je ook weer wat vervinden natuurlijk. Want met welke bril doen ze dat dan?
Zeker.
Maar ja, dat platform is toch een stuk prettiger om op te vertoeven. En dan krijgen ze nu, in eerste instantie kreeg LinkedIn tijdens corona heel veel kritiek, hè, op dat modereren.
Ja.
En nu zie je toch dat ze de complimenten krijgen, omdat ze het gewoon hebben aangepakt.
Ja.
En het platform zuiver houdt.
Ja.
Ja, ik ben daar dan toch uiteindelijk voor. Alleen dan kan je wel krijgen dat zo'n platform een kleur krijgt waar je misschien niet bij wil horen. Nou, dan kies je ervoor om geen lid te worden.
Ja.
Ik bedoel, dat kan ook wel. Maar
dat is hij ook wel duidelijk in natuurlijk. Hè? Laat aarde het publiek maar beslissen.
Ja,
dat is natuurlijk zo.
Ik vind dat Elon Musk zijn verantwoordelijkheid gewoon ontloopt. Je kan niet alleen maar zeggen het is free speech en dan schuif ik alles van me af. Als je ziet wat voor ontwrichtende werking sociale media hebben nu.
Ja.
Ten opzichte van de fraaie belofte die het natuurlijk hadden toen wij met het bureau begonnen eigenlijk. Ja. Toen was het heel positief en het zou allemaal democratischer worden. En de collective thinking en noem alles maar op. Ja,
andere tijden. Hè?
Ja, ik weet het niet, joh.
Zal het nog veel doen voor adverteerders, denk je? Zo'n platform?
Er zit toch helemaal geen publiek meer. Zit er nou? Zoortje journalisten, zoortje opiniemakers en een aantal extreemrechtse idioten.
Ja, nou mooi samengevat.
Ja, en ik.
en Jos. Hey, nou doken we natuurlijk door inderdaad het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Hè, de redactie en commercie. De scheiding doken we meteen in de eerste stelling. Maar toch nog even terug naar het nieuws. Want ook daar hebben we wel genoeg te bespreken. Misschien jij even beginnen. Jouw nieuwtjes van deze week?
Ja, Talkshowland. Er is nogal wat te doen.
Gebeurt veel.
Eigenlijk in 2 dagen tijd. Nou, het begint denk ik dat Eva Jinek terugkeert naar de NPO.
Ja.
Maar er moest een slot voor gevonden worden. Dat is dus op 7:00 s'avonds is dat geworden. Nou, mijn aanname was, voordat ik iets las, ja, dat is omdat ze net moeder is en geen zin heeft om 's avonds te laat naar bed te gaan.
Ja,
dat trek je gewoon niet.
Ja, natuurlijk.
Leek mij een heel normale reden. Ja, en dan moet de koningin een mooi plekje krijgen. En dan, wat doe je dan met de rest? Dan moet je keuze maken.
Ja, dan wordt er geschoven.
Ja, en dan lijkt het erop dat het bijzonder slecht gecommuniceerd is. En nu wordt het Galit en Sophie later in de avond en op 1 gaat eraan.
Ja.
En op 1 werd het natuurlijk nu vooral door WNL, EO en Omroep Max uit mijn hoofd werd dat gemaakt.
Ja.
En dat was dan rechts, vindt men bij de NPO, als dat verhaal klopt. Want dat zijn ook maar meningen.
Dat weet je natuurlijk ook niet. Nee.
En daar moet Galit en Sophie voor in de plaats. Ja, wat ik toen dacht is van ja, hadden we maar BBC-model. Dat je gewoon de beste mensen neerzet.
Ja. Ja.
In plaats van dit soort omroeppolitiek, wat me bovendien ook buitengewoon onverstandig lijkt, aangezien de PVV in een verkiezingsprogramma heeft staan, dat hij van de publieke omroep af wil.
Ja.
Ja, als je dan iets niet bedoelt, is dit soort politiek bedrijven, want dan speel je hem alleen maar in de kaart, lijkt mij.
En wat zullen dan de beste anchors zijn? Dan wordt het ook smaak natuurlijk.
Ja, natuurlijk is dat smaak, maar ja, Sven Kokkelman is toch een hele goede interviewer.
Ja,
dat vinden we toch allemaal.
Ja.
En dus er zitten nog wel een paar goeie daar. Ja, maak daar dan een keuze in. En dan stel je ook mensen teleur. Maar dat lijkt me dan toch wel een tikje logischer.
Ja.
En niet dat Galit en Sophie het nou zo slecht doen. Ja. Maar
onderaan de streep wordt er weer gewoon schandalig omgegaan met mensen.
Daar lijkt het wel op, ja.
Hè, zoals we het nu...
En de terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk is aanstaande.
Eerst de vraag stellen. Had je dat verwacht?
Ja.
Zo snel ook al?
Ja.
Okay, ja. Waarom? Vertel.
Nou, omdat dat interview in het NRC een tijdje geleden. Nou, Matthijs van Nieuwkerk is een slimme man. Die heeft heel veel afgewezen.
Ja.
Die heeft zijn moment gekozen om dat interview te hebben.
Ja.
Ja, dat kon niet anders dan een prelude zijn van zijn terugkeer.
Ja, in zo geschieden. Ja.
Alleen ik had verwacht dat het bij Talpa zou zijn.
Ja, een andere partij, ja.
Ja, ja. En gisteravond gond ze nog even het gerucht dat hij de vrijdagavond zou krijgen op de publieke omroep. Mm-hmm. Maar dat is dus niet het, dat is dus niet het geval. Hij gaat voor RTL en Videoland gaat die dingen maken.
Hey, en vind je het oké, ik moet die vraag dan toch stellen, vind je het oké dat hij terugkeert, ook wetende dat er nog vanuit NPO nog een onderzoek gaande is, dat dat nog niet afgerond is?
Ik vind dat hij op een schandalige manier gecanceld is. Mm-hmm. Dat is wat ik vind.
Ja.
En ja, ik vind het bijna lastig wat hem... en hij zou ongetwijfeld gedrag hebben vertoond wat niet door de beugel kan. Hoor. Dat wil ik helemaal niet bagatelliseren. Maar
ja,
de wijze waarop onder andere hij, maar ook Tom Egbers bijvoorbeeld, aan de kant zijn geschoven, ja, vind ik redelijk gênant.
Ja. Nou ja, 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 de vraag is timing hangende dat onderzoek, wat slechts een NPO-onderzoek is? Ik zeg even slechts, omdat het niet een juridisch onderzoek is.
Ja. Dat heeft maar ja, dat onderzoek andere, is vertraagd. En Peter van der Vorst zei, het zou afgerond zijn. En ja. Ja, het loopt vertraging op en wij hebben geen zin om daarop te gaan wachten.
Ze moeten daar dan toch wel vertrouwen in hebben. Ik kan me toch niet voorstellen dat je dit nu aankondigt. Vrijdagavond of donderdagavond laat, volgens mij kwam het gisteren om 11:30 naar buiten. Ja, dan zou ergens nog dit weekend misschien of komende weken nog van alles op straat komen te liggen.
Dat ja, ook dat onderzoek bij NOS Sport. Ik heb daar persbericht twee weken geleden van gelezen.
Ja.
Ja. Dan was de ophef van het eerste nieuws was veel erger dan wat daar dan naar buiten kwam. Ja. En dat wil niet zeggen dat er niks aan de hand was. Er was echt wel iets aan de hand. Ik denk ook dat het goed is dat Matthijs even een tijdje weg geweest is. Dat hij zichzelf heeft kunnen relativeren. Dat je, ja, dat je ook leert en weet dat het gewoon ongezond is om dag in dag uit zoveel weken in het jaar zo'n programma te maken. Daar knap je niet van op. Ja, ik neem toch aan dat men de lessen wel geleerd heeft. Dat is denk ik wel goed. Maar je ziet denk ik ook wel van ja, wat je kwaliteit verliest als je talkshows niet bouwt om personalities.
Mm.
En bij personalities, daar hoort wel wat bij.
Ja.
En je moet maar zorgen, vind ik, als de rest van de organisatie, dat je dat managed en daar, dat je daar oog voor hebt. En ja, dat je zorgt dat je ja, dat je hem niet op alles zijn gang laat gaan.
Ja, dat bewaakt wordt.
Ja, ja, maar dat hij is zoals hij is. Kijk, hij zal nog steeds wel een keer uit zijn vel springen. Dat is niet ineens afgelopen. Alleen je moet gewoon zorgen dat die omgeving, dat je daarvan geleerd hebt.
Ja.
Dus volgens mij ligt de sleutel niet eens bij hem. Maar veel meer bij de rest.
Ja.
En er is gewoon, denk ik, gewoon lang weggekeken. Ja. Omwille van het succes. En daar moet je...
Maar als je hem nou een adviesje mag geven, wat zou je mee willen geven?
Werk wat minder hard. Ja. Maak gewoon minder. Rust uit. Relativeer jezelf een beetje. Ja. En,
ervan uitgaan dat hij daar maar een leuker mens wordt.
Ja, en hij maakt omgang. Hij maakt fantastische tv, hè? Want hij kan iets wat weinigen kunnen en dat is bewonderen.
Ja, nou, dat hebben we ook wel gemist misschien wel, toch?
Nou, als we even teruggaan naar de kerstcommercials.
Ja.
Ja, dat...
Nice.
Ja.
Mijn nieuws van deze week ja, is wat luchtiger. Er zijn natuurlijk wat nieuwe Kamerleden die zijn beëdigd afgelopen week. Ik vind het altijd wel grappig om een beetje te volgen. Er zit natuurlijk een spannende dag voor velen. Volgens mij zitten natuurlijk wat bekenden tussen. Rosanne Herzberger, maar ook hier en daar een Zoolse stadsbakker zag ik. Die moeten zichzelf dan even kort voorstellen, hè, zo'n persoonlijke pitch houden. Nou, laat ik nou gisterochtend in de klas van mijn jongste de pitch als thema als vader mogen uitdragen.
Oh ja, dat zei je.
Dat moest ik, of dat mocht ik doen. En dan denk ik, ja, ik vind het zo goed dat gebeurt, dat daar wat meer aandacht voor is. Nou, je ziet bij die Kamerleden, hier en daar gaat het goed hoor. Gewoon heel professioneel over nagedacht. Die kunnen dat kort en krachtig. Maar bij anderen zie je gewoon, ja, het is hilarisch dat ze geen idee hebben wat ze allemaal moeten zeggen en hoe ze dat moeten aanvliegen. Nou ja, tot daar bij de jeugd bij stil wordt gestaan. Ik vind dat ontzettend goed. Ik wist ook niet precies wat de stand van zaken was daarin. Hè. Presentatievaardigheden. Doet natuurlijk heel veel met je zelfvertrouwen om voor zo'n klas te staan. Maar ik begreep van mijn gesprekje met de juf dat daar steeds meer aandacht voor komt. En ik vind dat een hele goede
ontwikkeling. Dat zie ik ook wel.
Ontwikkeling.
Veel meer dan vroeger.
Ja,
en
toch?
Ook veel eerder ook op de basisschool al.
Ja, en niet ja dit is groep 7. Kinderen van 10. Ja. Ga maar pitchen.
En niet alleen die eenmalige spreekbeurt per jaar, maar het is echt wel vaker. Een
boekbespreking. Ja. Ja. Nou, die herinneren. Nou, dat kan ik me dan nog herinneren van vroeger. Inderdaad.
Ja, ik doe
dat
mijn spreekbeurt over de pinguïn.
Ja, en dan even dat boekje zo rond laten gaan. Hè, dat kennen we allemaal wel. Maar ja, dit is toch voor een goed doel binnen 1 minuut iets vertellen. Nou, daar mocht ik wat tips en tricks over delen.
Dat wordt nog wat
ontzettend leuk.
Dat wordt nog wat met al die Kamerleden die er niet op hadden gerekend dat ze erin zouden komen. Die gast van de PVV die
nou
de 30 gezien.
Ja.
Dat is goed, jongen.
Nou ja, het is een hilariteit alom natuurlijk. Maar goed, ook in relatie tot, als je dan ziet... Volgens mij ging er laatst zo'n lijst rond met wat PVV'ers helemaal niet uitgesproken hebben. En dat stemmen we dan nu richting Den Haag. Ja, jeetje jongens. En iemand die wangedrag toont, die verbannen we het liefst naar een eiland. Dat is toch wel een beetje waar het ook op neerkomt. Ja, bijzonder. Volgens mij gaan we Suzanne bellen.
Ja, we gaan Suzanne bellen. Ik heb net geappt dat het 2 minuutjes later werd.
Ja. Maar
ze zit er klaar voor, zegt ze. Dus we gaan er gewoon lekker bellen.
Goedemorgen.
Hey Suzanne, goedemorgen. Een paar minuutjes later.
Goedemorgen.
Maar je zat er klaar voor, las ik. Dus,
Dat klopt.
Excuus.
Zitten jullie bij Advo vol in de cash specials en vergelijkende zaken?
Zeker. De kerstcommercials die zijn natuurlijk helemaal losgebarsten. Dus dat pakken wij altijd direct op. Die producties zijn in de maak. Ja. Ja.
Voordat we de stelling voorleggen, dan wel aardig om te vragen. Wat vind jij de leukste?
Wij kijken heel vaak met name natuurlijk naar de supermarkten heel rijkhalsend uit.
En, ja.
Nou, die zijn een beetje wel volgens verwachting dit jaar. Ik denk dat Albert Heijn best goed doet, hoewel het wel een heel erg een MeToo-concept is.
Mm-hmm.
En vakantiediscounter, die is natuurlijk wel wat opvallender, want dat is toch een beetje een soort nieuwe ster aan het firmament, die dan ineens onverwacht met een mooie, leuke, grappige kerstcommercial komen.
Die moet ik nog gaan bekijken.
Wat doen zij? Want die heb ik nog niet gezien, dus dan ga ik
maak
zo zeker
direct nieuwsgierig.
Ja, je moet hem zelf kijken. Het gevoel voor humor moet je ook liggen. Maar het past helemaal in het campagneconcept van de vakantiediscounter. Vrij droge humor.
Ah, kijk. Nou, dan ga ik hem zeker even checken. Hey, we willen het vandaag met jou hebben over de scheiding tussen redactie en commercie. En
ja.
Ik denk dat nieuwsmedia en vakmedia er toch ook allemaal weer net even iets anders naar kijken. Omdat de rol misschien net even wat anders is. Nou ja. In het verleden is daar de mooie naam Chinese muren voor bedacht. We hebben daar een stelling voor. En dat mag je nu heel ongenuanceerd antwoord op geven. En daarna gaan we wel de diepte in. En dan mag je alle nuance aanbrengen die waar je zin in hebt.
Oké.
Ik ga hem even voorlezen. Het wordt tijd voor het terugbrengen van de oude Chinese muren tussen redactie en commercie. Ben je het daarmee eens of oneens?
Volledig mee eens.
Check, vertel.
Ik denk van de vakmedia, denk ik dat, zeg maar binnen onze branche dan, hè, denk dat Adformatie een van de weinigen is die een onafhankelijke redactie heeft. Wij hebben een aantal redacteuren in dienst die elke dag op zoek gaan naar nieuwtjes, premium verhalen, achtergrondverhalen schrijven. En bij ons is het zo dat zij ook niet worden ingezet voor de partnercontent, zoals wij dat dan noemen. En dat vind ik ook belangrijk. Weet je, je moet wel een kritisch verhaal over ieder bedrijf of ieder iemand in de industrie kunnen blijven schrijven. En dat is lastiger als je weet dat er een groot geldbedrag aan de andere kant wordt betaald.
En maak je dan de partnercontent met andere, met freelancers of redacteuren? Hoe vlieg je dat aan?
Ja, met freelancers.
Met freelancers,
ja.
Oké. Okay.
En ik zou freelancers die druk niet altijd opleggen, want ik denk dat het als freelance journalist al moeilijk genoeg is. Maar ik heb wel, en dat geef ik ook altijd aan, de grote voorkeur dat ook die freelancers dan liever bij de journalistieke content houden.
Mm-hmm.
Die voor ons ook journalistiek schrijven. Maar goed, die is niet 100%.
En weten die freelancers ook altijd aan wat voor soort producties ze beginnen? Of dat gewoon een artikel voor blad redactioneel is of dat het partnercontent is?
Ja, dat weten ze wel. Want als wij als redactie een vraag stellen of een opdracht geven, dan weten ze dat het inderdaad voor de redactionele kolommen is. En anders komt de vraag vanuit onze traffic afdeling. Dus dat is een heel ander loket. Ja.
Hey Suzanne, denk je dat er veel vermenging is in de Nederlandse media tussen commercie en redactie?
Ik denk dat afhangt. Nou, bij de nieuwsmedia niet. Daar zijn die Chinese muren wel. Ik denk ook bij de nieuwsredacties in Hilversum. Weet je dat ook niet zo is.
Mm-hmm.
Dus ik ben daar. Ik zit in het genootschap van hoofdredacteuren. Daar ben ik eigenlijk wel vrij zeker van dat het daar niet zo vermengd is.
Mm-hmm.
Maar goed, bij magazines en ander soort titels is het natuurlijk weer anders. Bij vrouwentitels, de glossies. Daar zit evengoed heel goede journalistiek in. Als natuurlijk een soort branded productpromotie.
Ja.
Dus daar is het wat minder hard.
Ja, en dat kan daar ook prima, toch?
Ja,
ja.
Ja, ik denk dat iedereen dat ook gewoon goed accepteert. En ik denk toch dat een redactie of een redactieteam van een glossy ook een soort filter is naar de lezers toe. Weet je, er zit toch altijd een stempeltje op van we hebben dit geprobeerd en we vinden het oké.
Ik las een artikel uit Forbes, maar dateert al van 2015 eerlijk gezegd. En dat was iemand, een Amerikaan, en die pleitte voor het keihard afschaffen van Chinese muren. En ja, zijn betoog was wel bijzonder, moet ik zeggen. Maar de strekking was zo'n beetje van, als jij een muur daartussen hebt, dan ga je binnen je bedrijf, binnen je merk, je uitgeefmerk, ga je twee verschillende culturen naast elkaar zetten. En dan kun je nooit financieel succesvol zijn als uitgever. Dat was zijn betoog. Ja. Was ja, wel 2015, zag de wereld wel iets anders uit, maar...
Ja, nou kijk, vakjournalistiek is natuurlijk sowieso een moeilijkere... of laat ik zo zeggen, die Chinese muur is nooit zo hoog en ja, stevig als bij een andere nieuwsredactie. Omdat onze doelgroep is ook... onze B2B-doelgroep. Dat zijn ook onze adverteerders.
Ja, ja.
Dus we komen elkaar op alle fronten tegen. En ik denk dat je daardoor ook altijd met elkaar in gesprek bent. Dus ja, dat is natuurlijk een best bijzondere manier van journalistiek bedrijven. Maar het kan wel. En ik denk wel bij andere nieuwsredacties die landelijk nieuws doen, staan ze veel verder van hun doelgroep en ook van die adverteerdersgroep af. Ja. Is het wat makkelijker.
Ik kan me ook voorstellen bij jullie, kijk, bij een krant is het duidelijk, dat is 100% journalistiek product. Bij adformatie, jullie zijn wel meer dan dat. Hè? Het is niet alleen journalistiek, maar je bent ook gewoon een bron van vakinformatie, van dingen die je als vakgenoot nodig hebt om elkaar verder te brengen. En dat heb je, dat systeem moet je toch op een of andere manier met de branche zelf in stand houden. Ja. En misschien ook wel financieren. Dus dat maakt het ook wel... dat het per definitie qua architectuur al troebel is, lijkt mij.
Ja, dat klopt. Ik denk wel dat wij bij adformatie inmiddels wij noemen het de schijf van 5, die hebben we redelijk op orde. Dus wij hebben een inkomstenstroom uit abonnementen, we hebben een inkomstenstroom uit puur advertising. Mm-hmm. We organiseren events waar bezoekers voor betalen, maar waar we ook sponsors aanhangen. En we hebben ook events die alleen maar worden gesponsord. En we doen wat onderzoeken en we hebben een educatietak in opbouw. Dus een eigen masterclasses en dergelijke die we ook tegen betaling organiseren. En daar zitten weer helemaal geen partners aan. Dus, en er zit eigenlijk op alles wat we doen zit wel een redactioneel stempel. Dus wij denken over de inhoud als redactie mee. En dat werkt voor ons behoorlijk goed, want we zijn een winstgevende titel. Dus ik denk dat we die mix inmiddels redelijk in balans hebben. En ik denk wel dat die abonnementeninkomstenstroom, die is wel belangrijk. Die moet je wel behouden.
Ja,
dat
tuurlijk.
Is best lastig. Dus daarom hebben we ook een deel is premium en een deel is open. Dus dat is echt het premium model. We hebben bereik nodig voor die partners en adverteerders. Maar we hebben ook genoeg verhalen nodig waar mensen voor willen betalen. Dus dat is altijd een beetje een soort balancing act. Ja. Ja.
En heb jij wel eens een vervelend belletje gehad van een adverteerder?
Ja, zeker. Ja, zeker. We hebben echt wel, als we kritische verhalen schreven over grote mediabedrijven die ook bij ons adverteerden, dan hingen ze of bij mij of bij mijn salescollega's aan de lijn. En dan dreigden ze wel met het terugtrekken van de budgetten. En dat hebben ze ook wel gedaan. Ja.
Okay.
Maar daar moet je natuurlijk als... Daar moet je toch lak aan hebben uiteindelijk.
Ja. Want ja, hoe ga je daarmee om?
Verlies je al je geloof, je verliest anders al je geloofwaardigheid.
Ja.
Dus... En soms is het net heel, heel lullig. Weet je, dat het op de dag dat de deal is gesloten en een onwijs rotstuk staat in hun ogen. Maar ja, dat kan je ook niet voorkomen.
Ja, het is wel belangrijk om zuiver te blijven. Tegelijkertijd weet je ook dat weet je, omdat de schaal in Nederland is het natuurlijk ook klein. Dus je businessmodel is altijd kwetsbaar. Dus je moet altijd wel blijven opletten en scherp zijn. En adverteerders zijn natuurlijk belangrijk, maar je principes ook. Dus ik kan me best voorstellen dat dat niet altijd even makkelijk is.
Maar waarschijnlijk weet je dat ook wel. Er zal toch wel regelmatig ook een belletje gaan naar de hoofdredacteur van een grote nieuwstitel vanuit een adverteerder. Dat kan toch niet anders, denk ik?
Ik denk het wel, maar ik denk dat het daar toch minder vaak gebeurt. Ik kan me voorstellen, hooguit bij het FD of zo, dat het
precies
wel eens gebeurt. Maar ik weet niet. Ik denk dat dat over het algemeen weten mensen wel hoe journalistiek werkt. Al verbaast het mij grappig genoeg binnen ons vak. Dat mensen dat helemaal niet zo goed weten. En dat komt natuurlijk ook omdat er andere media zijn die het inderdaad wat meer vermengen. En waar je gewoon, als je een paar duizend euro per jaar betaalt, af en toe een interviewtje krijgt. Weet je, zonder dat het er expliciet bij staat. En ja, dat doen wij gewoon niet. Nee. En ik snap wel dat mensen soms denken dat wij dat wel doen, omdat anderen het ook doen.
Ja, en wat vind jij daarvan, dat anderen dat wel doen?
Ja, iedereen moet zijn eigen manier van leven natuurlijk bepalen. Ja. Ik vind het wel zuiver als het er altijd bij staat. Weet je? En dat is ook hoe Adformatie... Ja, we bestaan natuurlijk niet voor niets al 50 jaar. Dat je dan ook zo lang het kan volhouden. Want ik denk ook als je alleen maar van adverteerders afhankelijk bent, dat ook je markt steeds kleiner wordt. En je wordt inderdaad zo kwetsbaar. Dus ja, en je kan niet je lezers laten betalen voor verhalen die uiteindelijk aan de andere kant ook gesponsord zijn. Weet je? Dus we moeten er wel principieel in zijn.
Ja, ik las ook een artikel bij Svok van een jaar of drie geleden volgens mij. Dat ging over native advertising dan. En dat lezers het gewoon meer waarderen als je duidelijk bent. En dan is het helemaal niet erg als erbij staat dat het partnercontent is. Dat vinden lezers helemaal niet erg.
En als het waardevol is.
Als het maar helder is.
Ja. Ja.
En dat geldt denk ik in de vakjournalistiek al helemaal. Weet je? Want wat jij ook al zei, zijn ook gewoon mensen die zelf een bureau runnen. En die heel veel kennis hebben. Ja. Ons model is ook een beetje van, je kunt gewoon die content ook inkopen, omdat je dan zeker bent dat het wordt gepubliceerd op het moment dat jij dat verhaal wil vertellen. En anders ben je afhankelijk van die journalisten die toch ontzettend eigenwijs en altijd hun eigen timeslots kiezen.
Ja, mooi. Je hebt natuurlijk ook de woede-uitbarsting van Elon Musk meegekregen, gok ik zo, richting
zeker,
adverteerders. Ja. Wat vind je daarvan? Ja.
Nou, kijk, ik vind dat hij sowieso zichzelf veel te veel laat gaan op zijn eigen medium. En ik vind aan de ene kant vind ik het makkelijk als adverteerders zeggen van we verbannen een platform als Twitter. Want eerlijk is eerlijk. Het is niet zo fundamenteel voor hun strategie waarschijnlijk. Dus ze kunnen het ook best wel laten vallen.
Ja, maar is dat niet gewoon een punt? Omdat Twitter of X, hoe je het wil noemen, het publiek wat daar zit, is natuurlijk dermate teruggeslonken. En voor de meeste adverteerders niet zo gek relevant, dat het ook wel heel makkelijk is om te zeggen, we doen het niet meer.
Ja, als Disney, Apple
precies,
zijn.
Precies, het is ook wel goed voor je imago dan om te zeggen, wij willen ons daar niet mee afficheren. Ik denk als het Mark Zuckerberg was geweest, dat het niet was gebeurd. Dus ik denk dat er wel een enige hypocrisie altijd in zit. Want je ziet ook heel vaak dat als er ophef ontstaat, ook zoals met Voetbal Inside altijd, weet je dan, nee, we gaan niet meer adverteren. En ze komen allemaal uiteindelijk wel weer terug.
Ja joh, duurt een weekje of drie en dan is het weer gaan liggen en huppa, daar zijn ze weer.
Ja, dus die principes die zijn vrij kortdurig meestal.
Mooi.
Doen jullie nog laatste onderwerp hoor. Doen jullie aan selectie bij de poort van wie er wel en niet mogen adverteren? Hebben jullie daar een selectie? Is daar een selectiecriterium op?
Ja, methodiek.
Nou, het moet wel binnen het platform passen. We hebben ook wel eens een, bijvoorbeeld dat er een vastgoedbedrijf, die wilde dan best wel niet matige branded content plaatsen op ons platform. En daarvan hebben we toen gezegd, dit past eigenlijk niet zo. Of als het nou echt, het moet wel een beetje vakinhoudelijk zijn, wil je bij ons een content partnership kunnen afsluiten.
Ja.
Qua advertising denk ik dat we daar wat minder kritisch in zijn. Want dat wordt natuurlijk ook soms programmatic ingepland. Weet je, dus dan hebben we niet een soort filter daarop staan. En behalve dan de normale regels, dat het niet mag discrimineren, racisme, seksisme, dat soort dingen. Maar dat komt eigenlijk bij ons niet zoveel voor. Nee.
Je bent daar nooit verrast in ieder geval?
Nee,
met
nee,
een uiting
niet
dat je denkt,
ik ben het wel eens. Nee, het enige wat ik wel eens vervelend heb gevonden, was als ze dan inderdaad echt een soort native content probeerden te maken. Dus een pagina in het magazine probeerden exact na te maken.
Mm-hmm.
Met hetzelfde lettertype en dat soort dingen. En ja, dat vond ik nooit zo'n goed idee.
Nee.
Weet je, dan
snap ik heel goed.
Moet gewoon partnercontent boven staan, dan vind ik het prima. Maar het moet niet met opzet op een advertentie op een redactiepagina gaan lijken.
Ja,
het
was toch een paar jaar geleden een trend, hè, dat hele native advertising, dat een goed idee zou zijn. En eigenlijk is dat helemaal, ja. Dat is helemaal geen goed idee, eigenlijk voor niemand.
Nee. Het is bij ons blendt het best wel makkelijk erin, maar het is gewoon handiger als er heel duidelijk bij staat dat het commercieel is. Ja.
Mooi. Mooie afsluiter. Ja.
Denk ik ook.
Ja, interessant. Mooi die schijf van 5 ook.
Ja. Nou. Zouden ze voor meer dingen moeten hanteren.
Ja, precies. Die schijf van 5 is gewoon voor heel veel dingen handig.
Tijdloos ding. Ja. Hartstikke goed.
Precies.
Hey, dankjewel. Hey, nou, en spreek elkaar snel.
Hey, succes.
Dankjewel. Mooie dag.
Dag.
Ja, interessant. Ja. Hey, dan gaan we door naar de laatste stelling. Misschien wel een soort conclusie van vandaag. Misschien moeten we wel helemaal stoppen met branded content, want het geeft een heleboel gedoe. Nou, het laat zich al raden.
Nee, niet stoppen met branded content, dat hoeft niet. Maar wel met native advertising.
En, want daar zit wel, even voor de luisteraar die het verschil niet weet. Native advertising, dan ga je natuurlijk echt in het omveld van de journalistieke formule van een titel, ga je manoeuvreren. Ik kan me herinneren dat Netflix ooit iets heeft geproduceerd. Hetzelfde font, hetzelfde layout. Lezers hebben eigenlijk geen idee dat ze naar een advertentie zitten te kijken. Maar dat is het daadwerkelijk wel.
Het waren internationaal ook heel vaak PR-bureaus die met een propositie kwamen van native advertising. Vanuit de gedachte van wij snappen die journalist, wij snappen het publiek. Dus wij kunnen hele natuurlijke content maken.
Ja.
Maar het is gewoon niet eerlijk.
Het is te sneaky, hè, denk ik.
Nou, je journalistiek vertrekpunt is een ander vertrekpunt. En de rol maakt uit. Kijk, iets wat door een adverteerder gemaakt wordt, kan nooit journalistiek zijn. Daarom is het... branded journalism is een hele rare term.
Ja, die twee botsen.
Omdat het niet gaat om de technieken. Want die kunnen natuurlijk wel degelijk journalistiek zijn. Want wij werken ook samen met Bas voor onze content. Maar ik zou dat nooit journalistiek noemen.
Nee.
Dat is gewoon content.
Ja.
Dus branded content of hoe je het ook wil noemen. En daar is niks mis mee. Als gewoon duidelijk is wie de afzender is. Waarom je het ergens plaatst. Kijk, als wij een partnership met Adformatie zouden sluiten. Dan moet er gewoon boven staan... content partnership met Cooper.
Ja.
Dat moet gewoon duidelijk zijn. Ik wil daar nooit schimmigheid over.
En dat toch tot stand is gekomen. Dat toch zijn intrede heeft gemaakt. Ik denk inmiddels ook wel misschien een kleine 10 jaar geleden. Toen begon dat volgens mij allemaal een beetje. Is dat dan de schuld van de uitgever of de adverteerder?
De adverteerder.
Waarom niet de uitgever? Die laat het toe.
Maar ik vind dat je naar jezelf moet kijken. Wij zitten toch meer aan de kant van de adverteerder. En ik denk, kijk, waar het misgaat is dat je op zoek gaat naar wegen.
Mm-hmm.
Je gaat op zoek naar wegen, omdat wij zeggen ook wel eens, hè, kijk, als jij vroeger met een bepaald soort dynamiek, een bepaald soort nieuws, 10 keer per jaar dat nieuws kwam, dan heb je dat met de huidige dynamiek, is dat 3 keer geworden. Ja. Ja, en dus, wij willen niet dat onze inkomsten achteruit gaan. Dus dan wil je op andere manieren relevant zijn. En als gevolg daarvan zijn natuurlijk dit soort ontwikkelingen gekomen. En er zitten goede ontwikkelingen tussen. Produceren van eigen content op eigen kanalen. Podcastproducties. Zorgen dat je gewoon weer een beter verhaal hebt. Daar meer aan doen. Je kan van alles bedenken.
Ja.
Maar dit is er ook tussendoor gesneakt.
Ja.
En dat
maar is
dat gewoon...
dan de schuld van de adverteerder of de uitgever? Nogmaals, uiteindelijk klopt de adverteerder op de deur van de uitgever. Maar ja, die doet de deur
ze hebben natuurlijk beide een rol. Alleen het is onder druk van de adverteerder gekomen. Want de adverteerder is degene met de zak geld. Dus ik vind dat de adverteerder het meeste verwijten valt.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja.
En omdat het businessmodel van het is een beetje gelegenheid maakt het dief.
Mm.
Het businessmodel van de uitgeverij is natuurlijk buitengewoon kwetsbaar gebleken. En, en ze zijn natuurlijk pas heel laat in staat geweest om... digitale abonnementenstromen te activeren. En voordat het zover was, is deze lijn naar boven gekomen. En ja, ik denk, nu zie je... neem bijvoorbeeld Voetbal International. Die hebben een andere baas gekregen, een andere hoofduitgever. Die zijn volledig gaan innoveren. En die hebben nu 20.000 leden van VE Pro.
Mm-hmm.
Abonnementsmodel. Ja, daar hebben ze toch... verdienen ze de 1,5 miljoen per jaar aan.
Mm-hmm.
Dat heeft natuurlijk lang geduurd. Ja. Maar zij hebben dus iemand gehad met visie die dus bereid was om even de tijd te nemen om daar te komen. En ik denk wat vaak het probleem is dat je oude print inkomsten of tv,
mm-hmm.
Ja, als je die vervangt door digitaal, ja, dan hou je niet hetzelfde geld over, wordt minder. Dus je moet je gaan aanpassen.
Ja, je moet bewegen.
Ja, en dat, ja, ik denk dat Sanoma daar het beste slechte voorbeeld van is. Dat is hun totaal niet gelukt. Die zijn veel te veel in de oude wereld blijven hangen. En ja, ik denk waar het meest schimmig is bij lifestyle media. Want pak maar een tijdschrift. Dat is natuurlijk 80% commercie.
Ja, ja, ja.
De vraag is wel, is dat daar erg?
Ja, daar verwacht je het ook wel.
Ik vind het ergens, daar minder erg.
Daar is het oké. Okay. Ja,
maar ja, ik heb ook wel eens een verhaal gehoord, onbevestigd ten tijde van Dieselgate.
Mm-hmm.
Ja, dat dan toch even de grote importeur even een belletje pleegt naar de Telegraaf. Van we willen dat artikel even niet.
Ja, ja, wat wordt er geadverteerd in Nederland? 1,5 miljard volgens mij. Zo jaarlijks. Een paar hele grote spelers die dat geld uitgeven. Ja, ik kan me voorstellen dat die... Kijk, ja, uiteindelijk is geld macht, hè. Zullen we dan toch maar zeggen. Dus heeft invloed.
Ja, en de marges zijn er gewoon klein.
Ja.
Dus daarmee word je chantabel, of je nou wil of niet.
Ja. En kunnen uitgevers overleven zonder branded content?
Wel. Ja, ik denk dat je de meeste uitgevers die schuiven op naar het abonnementsmodel en naar events en dat soort dingen. En,
zoals Adformatie, Suzanne, wat ze net uitlegt.
Ja. Ja, wat ik bijvoorbeeld een heel raar medium vind, is BNR. Mm-hmm. Als ik eerlijk ben. Want dat is helemaal plat gesponsord. Het wordt binnen het FD genoemd als de advertentiefuik van het FD.
Ja.
Al die heel veel shows die zijn gesponsord en die komen dan als podcast en die verkopen ze als podcast aan adverteerders.
Ja.
Dat wordt dan journalistiek gemaakt door gewoon hun vaste crew. Ja, waar zit ik dan naar te luisteren? Ik vind dat iets heel geks.
Vind je dat, je zegt net die vaste crew, vind je dat een... Ik vind dat wel interessant om net te horen, dat ze met freelancers die partnercontent maken en de eigen redactie zuiver houden voor de eigen artikelen.
Ja, zij doet dat netjes, maar wat ook op onze site te lezen valt, is een verhaal van Bas die dus aan de freelance kant zit. En die heeft heel veel opdrachtgevers. En het is dus heel vaak voor de schrijver niet duidelijk wat hij maakt met welk doel. En dat maakt hem niet uit, want het is gewoon zijn brood. En hij is niet overdreven principieel, zullen we maar zeggen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te weten.
Ja, dat is zeker waar. Ja. Voor hem als maker. Ja, interessant onderwerp.
Ja, en volgens mij onderwerp voor alle tijden. Want dat artikel van Forbes, het is uit 2015 en het hele medialandschap is veranderd. Maar ja, die discussies blijven.
Ja, natuurlijk.
En die gaan ook niet weg.
Ja. Ja, en om het nog eens ingewikkelder te maken, daarboven, boven de uitgever en de adverteerder, heb je natuurlijk ook gewoon eigenaren. Zeker in Amerika, een paar hele grote nieuwstitels die in handen zijn van een paar hele machtige mannen in de regel. Ja, dat is natuurlijk een wereld waar ik denk echt wel belletjes heen en weer gaan op het allerhoogste
maar
niveau.
Maar ja, wat laat je toe? Kijk, als je zegt van ik verkoop millimeters en maakt niks uit, dan kan je met programmatic advertising kan natuurlijk alles inkomen wat je wil.
Ja.
Wat die gast van Forbes zei, is van als je nou gewoon dat is ook een visie van als je nou die muur weghaalt en je maakt één gezamenlijke cultuur, dan kies je een bepaalde kleur, dan is dat ook voor iedereen duidelijk.
Ja.
Zo doet een lifestyleblad dat natuurlijk ook. Ik bedoel, Vogue plaatst wel een advertentie van een Cartier horloge, maar zal dat niet van een Casio horloge doen. Ik bedoel,
niet zo snel, nee.
Nee, ja, daar maakt zij ook een keuze in. Alleen ik ben bang dat als je die muren weghaalt, dat je dan ook Amerikaanse toestanden krijgt. Dat je hele extreme mediapartijen tegenover elkaar krijgt. Ik bedoel, in Amerika zou het echt ordinaire schoolpleingevecht.
Ja, terug naar de verzeiling.
Ja, dus ja, ik zou zeggen van, bewaak dat nou wel.
Ja.
Slotconclusie. We hebben het volgens mij van alle perspectieven bekeken. Maar wij zeggen, Chinese muurtjes zo gek nog niet.
En Suzanne is met ons eens.
Ja.
Mooi.
Nou, dat was hem voor deze keer. We hopen dat we nog een laatste aflevering kunnen uitpersen aan het einde van het jaar. Dat zal nog agenda technisch een uitdaging worden.
Spannende woorden.
Ja. Dus met 100% zekerheid beloven doen we dat nog niet. We beloven wel dat we volgend jaar zeker terugkeren.
Gaan we zeker doen.
Dus dank alle luisteraars en laat ook weten wat je van deze podcast vindt. En schrijf je ook vooral in, abonneer je op de nieuwsbrief of op de podcast via onze website cooper.nl.
Tot een volgende.
Dankjewel.